met Jezus op weg met je gezin. Ja, binnenkort beginnen wij een marriage cursus. Misschien dat was de motivatie waar ik was bezig met dit onderwerp. Nou, niet alleen een toespraak of zo, maar, of een mededeling, maar wel wat zegt God voor erop. En ik bemoedig jullie Bijbels open te maken in het boek Efeziërs. Nou, ik wil hier iets zeggen, het is niet een anti-technology commentaar, maar wel een praktische tip van iemand die bezig is met de Bijbel bijna elke dag. En dat is, dat een Bijbel op je mobiel is fantastisch om tussen je dag dingetjes te krijgen. Maar ik vermoed dat als je wil echt de Bijbel beter leren kennen, je hebt wel een boek nodig. Waarom? Omdat in een boekje zie je ongeveer waar zit het gelaten. Of een feest. In een boekje kan je een pen en kleurtjes gebruiken. Om je gedachten, de rema momenten die God jou geeft in de woord, om meteen daar iets te doen. Je kan bezig zijn met de logos en je kan echt wel onderwijs vinden, mensen vinden en zo. Dus een Bijbelboek zelf, en het is geen mededeling voor de pakkel, maar je kunt het wel daar kopen. Maar het is echt de moeite waard om een boek te hebben. Nou, misschien in de loop van de dagen het is moeilijk naar je werk te gaan. Natuurlijk, een mobiel is goed. En als je hebt een mobiel op dit moment, je bent geen zondaar of zo. Bijna, maar niet echt. Maar het is de moeite waard. Nou, kijk maar in Efeze. Efeze is een typische brief van Paulus. Paulus, bijna altijd heeft de eerste hoofdstukken van een brief zijn theologisch leer. En dan komt een overschakeling en de laatste hoofdstukken zijn praktische toepassingen van de theologische leer. Dus Efeze heeft zes hoofdstukken. Dus de eerste drie hoofdstukken zijn leer. Onze plekken, in hemelse plekken of zo. Dan komt een fantastisch gebed. En dan je overschakelt naar praktische christelijke leven. En de Bijbel heeft veel te zeggen. Ook over de leer naartoe, maar ook over de toepassing in je praktische christelijke leven. Een onderwerp die komt regelmatig in elke hoofdstuk van Efeziërs is het Heilige Geest. Hoofdstuk 1. Als je hebt een Bijbel, zoek maar dan. Als ik kom tegen de Heilige Geest, ik gebruik de geel kleur in mijn Bijbel. Oep, Heilige Geest, dan wordt het geel. Dan kan ik het makkelijk terugvinden. Hoofdstuk 1, vers 13. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van de erfenis. We zijn dus in hoofdstuk 1 zien we dat de Heilige Geest verzegelt ons van het moment van je bekering. Ben je verzegeld met de Heilige Geest? Pieter Kramer vanochtend zegt dat zij ongeveer zijn bekeringtijd of zijn bewustheid moment met God. Hij was 7 jaar oud. En wat zegt hij? En ik leg hem met op. Hij zegt, dan kreeg ik tranen op mijn ogen toen ik dat verhaal van Jezus op de kruis las. En ik dacht van mezelf, wat mooi. Ik heb nooit tranen als ik mijn Bijbel lees. Denk ik. Het gaat niet om iedereen kan een bepaalde emotionele belevenis hebben op het moment van bekering, of het proces van bekering. Maar het gaat om dat in feit dat je bent gezegeld met de Heilige Geest op het moment van je bekering. En dat zegt dat je bent een kind van God. Hij is jouw eigenaar. Net zoals vroeger met de koe. Je zegelde een koe op de bil. En dan voor altijd je ziet de naam van de eigenaar op de bil van de koe. We zijn gezegeld met de Heilige Geest. Hij is onze baas, onze eigenaar. En dat geeft ons zekerheid. En dat is een van de rollen, een van de dingen die de Heilige Geest doet. Hoofdstuk 2. Vers 18. Want door hem, Heer Jezus, hebben wij beiden, Joden en niet-Joden, beiden door één geest toegang tot de Vader. Een mooie tekst met Vader, Zoon en Heilige Geest. Eén tekst. Dus door de Heilige Geest hebben wij toegang naar de Vader. Mooi zo. Hoofdstuk 3, vers 13. 16. Opdat Hij u heeft naar zijn rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door de Heilige Geest, door zijn Geest in je innerlijke mens. De Heilige Geest in onze innerlijke mens kan ons versterken. Voel jezelf een beetje down? De Heilige Geest kan jou versterken. Voel je ze zwak? Heb je een bepaalde taak en je denkt, nou, het ziet een beetje te groot uit voor mij? De Heilige Geest kan onze innerlijke mens versterken. Hoofdstuk 4, vers 3. En u te bijeveren om de eenheid van de Geest te bewaren. De Heilige Geest die woont in elke christen maakt een bepaalde eenheid tussen christenen. We hebben vanochtend twee dames uit Ictus ontmoet. Nou, wat fijn, ze hebben ook de Heilige Geest. Wij zijn één. De Heilige Geest brengt ons allen in één lichaam. En daarom hebben wij interesse, niet alleen in wat in de bron gebeurt, maar wat andere christenen ook doen. In Eindhoven, in Nederland, in het buitenland. Eenheid door Gods Geest. Nou, hoofdstuk 5 is waar ik wil graag meer aandacht geven. Maar alleen om te zeggen dat hoofdstuk 6 heeft ook... zegt ook iets over de Heilige Geest. Hoofdstuk 6 is bekend door de geestelijke strijd. En dan kom je tot vers 17, waar het zegt dat het zwaard van de geest is als Gods geest wil vechten. Wat gebruikt hij dan? Woord. Hoofdstuk 6. Maar nou, de aandacht wil ik graag bevestigen vandaag is een hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5. Nou, hoofdstuk 5, vers 9. Want de vrucht van de geest bestaat uit alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. De vrucht van de geest. Ik ben opgegroeid in Zuid-Amerika. In de huis waar ik woonde, we hadden 60, 70 bananenplanten, bouten. Dus zulke plaatjes geven mij wel herkenbaarheid of zo. Ook sinaasappelbomen hadden wij ook, een kleine boerderij. Ook mango's, een mangoboom. De kinderen konden we in de mangoboom spelen, het is een goede boom om te spelen. Een bananenplant of een boom, ik weet niet, ja, boom of plant, ik weet niet. Plant, plantboom, een bananending. Je hoeft niet te zeggen, hey, alsjeblieft, bananenboom, geef bananen en geen sinaasappels of zo. Het gebeurt vanzelf. De natuurlijke ding van een bananenplantboom of een sinaasappelplantboom is dat je hebt alleen goede voedsel nodig en spontaan komen sinaasappels en mango's en avocados en zo uit. De vrucht van de geest. Je hebt de Heilige Geest, je bent gezegeld met de Heilige Geest. Je hebt de persoon van de Heilige Geest van binnen. Hij blijft van binnen en hij wil zich uiten. Hoe? Door vrucht. Ja, door gaven ook. Dat is een ander onderwerp en is ook zo. Het is ook nuttig en belangrijk. Maar vruchten van de Heilige Geest. En dan, hij noemt hier in Galaten, in Efesius 5, goedheid. De vruchten van Gods Geest zijn echt praktische dingen. Iemand die goed is. Dat is een vrucht van Gods Geest. In de koffiepauze praten, we hebben gepraat over auto's te verkopen. Hè? Ik heb een oude auto. Mijn auto is bijna 300.000 kilometer. Dus het is tijd om het te verkopen. Ik vind het moeilijk om het te verkopen aan een broer. Of aan een bekende. Ja, je denkt, nou, je moet goed zijn. Tenzij je zegt, nou, mijn auto is... bijna op, heb je nog geld en zo, maar je moet, ja, goedheid betekent dat je bent eerlijk in jouw onderhandelingen, niet alleen met gelovigen, maar met iedereen. Goedheid, rechtvaardigheid, je doet wat goed is, en waarheid, je aanvaardt Gods waarheid en je wandelt dan in Gods waarheid. Galaten 5, ook door Paulus geschreven, ik vermoed misschien in dezelfde jaar of zo, omdat het heeft Colossenzen, Efeziërs en Galaten hebben vergelijkbaar onderwerpen. Dan in Galaten 5 hebben wij ook hij praat ook over de gaven van de Heilige Geest, de vruchten van de Heilige Geest. En hij noemt 9. Dus het geeft een beetje meer kleur aan de idee van vruchten van de Heilige Geest. En in Galaten 5, 22 lees ik dan dat de vruchten dan is liefde. Ik praat hier zo, liefde. En liefde is meer dan een gevoel, hè? Natuurlijk ook een gevoel. Liefde, blijdschap. Vrede. Dus als we hebben meer van deze vrucht nodig in ons leven, ik denk, als je leeft deze 9, sommigen denken, ja, dat ben ik ook. Een ander, nou, dat ben ik 50%. Nou, dat ben ik, 10%, dan heb ik meer nodig. Maar de Heilige Geest wil alle 9 vruchten in jouw leven, in mijn leven, laten groeien. Geduld. Ik ben niet zo geduldig. Mijn vrouw heeft mijn hart geknipt deze week. Man, het duurt meer dan 15 minuten. En Anneke, het is niet zoveel haar meer, dus waarom doet het zo lang? Hey, rustig aan, jongen, rustig aan. Ja, ik merk de ongeduldheid. Nee, ik heb meer nodig. Vriendelijkheid, goedheid, geloof of trouw, zachtmoedigheid. Sommige mensen door temperament zijn zachtmoedig, en andere mensen hebben meer vrucht van de hele geest om zijn eigenschappen zachtmoedig te houden. En zelf beheersen is een vrucht van Gods geest. Ik las in een boek 2-3 weken geleden. Het is geschreven door een lesbische christelijke vrouw. En zij zegt, heterosexuality is geen vrucht van de geest. Zelfbeheersing wel. Ik dacht, clever woman. We hebben dat veel zelfbeheersing nodig als je alleen woont. Je hebt dat zelfbeheersing nodig als je bent van plan om te trouwen. Je hebt dat zelfbeheersing nodig als je getrouwd bent of als je in een baan werkt. Het is een vrucht van Gods geest en hij wil graag dat in jou en mijn leven laten groeien. Nou, als je gaat een beetje verder in hoofdstuk 5, vers 9 ging over de vrucht van de geest. En als je gaat naar beneden, kom je naar vers 18, die ik denk is de meest populaire Bijbeltekst in hoofdstuk 5. Het is vaak gebruikt en geciteerd. En word niet dronken van wijn, maar waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Heilige Geest. Nou, dat uitdrukking vervuld met de Heilige Geest komt een aantal keer in het Nieuwe Testament. Dus ik heb de Heilige Geest, ik ben gezegeld, hij woont binnen, maar hij wil meer van Philip hebben. Het is een beetje zoals je hebt een gast, en je bent welkom in de woonkamer, en als het moet, ook naar het toilet natuurlijk. Maar alleen de vrouw, want we weer gaan naar de koken, dus je moet als een man in de woonkamer blijven. Maar de Heilige Geest kwam binnen mijn leven, in jouw leven, aan het moment van onze bekering, en hij wil volheid van Philip hebben. In elke afdeling van jouw leven. Ook in jouw financiële kant, ook in jouw romantische kant, ook in je relatiekant, ook alles wordt vervuld met de Heilige Geest. En dat is niet automatisch, daarom er is een bevel, werd vervuld. Het is een opdracht om ruimte aan Gods geest te geven. En ik moet zeggen, ik bid regelmatig dit gebed. In bijzonder voordat ik iets doe, maar ik wil dat volheid van Gods geest hebben. Nou, wat gebeurt als jij of ik vol zijn met Gods geest? Waarom hebben we dat zo nodig dan? Nou, als je leest verder in vers 19... Dan het gaat over, dan in spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen. Dus wij kunnen een eigenschap van vol zijn van Gods geest, dat wij kunnen elkaar bemoedigen, wij kunnen zingen. geestelijke liederen ook. We hebben dat ook vanochtend gedaan. Dus, maar wij kunnen ook opwekkingenliederen zingen. Dat mag ook. Wij kunnen van de Bundel liederen zingen. Ook Martine Wenhausen liederen zingen. Het zijn verschillende. Maar wij gebruiken. Dat is een eigenschap van vol zijn van Gods geest. God prijzen. Vers 20. En dank altijd voor alle dingen God de Vader in de naam van onze Heer Jezus. Dus danken komt ook. Dankbaarheid komt ook van Gods werk van Gods geest in ons midden. Ook in de avondmaaltijd. Wij zoeken gebeden van dankbaarheid. En ik merk soms hoe moeilijk het is te focussen op dankbaarheid. Heer God, dank u wel voor. En ik heb dit nodig. En dit weer. En dan zeg ik hier alsjeblieft. En wij gaan snel aan de vragenkant. En te focussen om dankbaarheid en aanbidding, ja, dat is een vrucht van Gods geest in ons. Persoonlijk in ons gemeente ook. Maar wat vind ik, en hier komt de schakel naar het onderwerp voor vanochtend, is wat gebeurt daarna? En tot mijn grote verbazing, hij heeft dit instructies over de volheid van Gods geest, en daarna vanaf vers 21, hij besteedt 22 bijbelteksten om over de gezin te praten. Daarom mijn stelling. Dat jouw gezin, waar jij leeft, jouw gezinssituatie, is de kwekerij waar God wil vruchten van de geest laten groeien. Je gezin is de kwekerij van de vruchten van Gods geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld. Heb je geduld nodig in je huis? Ik ben 30 jaar getrouwd, weet je meer. Ik moet zeggen, het is makkelijker soms geduldig te zijn met jou dan met mijn eigen vrouw. Omdat, ja, mijn contact met jou is beperkt. Dus nou, een beetje raar, maar toch. Ik bleef geduldig. En dan ga ik naar huis. Maar als ik naar huis, ik bleef leven met mijn vrouw. Dus het is moeilijker. Dus ik zie dat dat is de omgeving waar ik moet geduld leren. Thuis. Mijn huis. Mijn gezin. Nou, als je leest in hoofdstuk 5, je ziet dat het begint met vers 22. Het gaat over vrouwen. Ja, kan je dat zien? Ik heb het in groen gemaakt. Ja. Vrouwen. Dan krijg je een stuk onderwijs over vrouwen. Dan krijg je 25, het gaat over mannen. Dan een stuk tekst over mannen. En dan gaat het een beetje verder. Hoofdstuk 6, vers 1, gaat over kinderen. En dan een stuk verder, het gaat over vaders. Kinderen gaat niet zo ouders dan. Een stuk verder gaat over slaven. En een stuk verder het gaat over vers 9. Het gaat over en heren. De meesters van de slaven dus. Dus dat is de typische Romeinse familie nucleus. Vaders, moeders, kinderen en slaven. Vier. En je ziet dat terug ook in het Nieuwe Testament. Ook in Colossenzen 4 krijg je tips of advies of onderwijs voor gezinnen. En dan krijg je advies voor vrouwen, voor mannen, voor kinderen, voor ouders, voor slaven en voor de meesters van de slaven. Dus dat is een pakket. En met deze zes units, je krijgt ook drie relaties. Dan, je spreekt altijd over de man-vrouw relatie, over de ouder-kinderen relatie en over de slaaf eigenaar of baas of relatie. Dus ja, ik dacht, nou, hoe zal ik beginnen om in 20 minuten klaar te zijn? Beetje optimistisch, maar ik begin met de slaven. Dus, en ik kom naar voren. Nou, gelukkig vandaag, tenminste in Nederland, er zijn weinig slaven. In Gods plan, de slavernij was niet oorspronkelijk Gods plan. Je leest over slaven in de Bijbel, maar elke keer, slaven zijn beschermd in de Bijbel en de eigenaars zijn altijd gewaarschuwd, voorzichtig. Ook in het Nieuwe Testament, herinner, zegt Paulus, dat de slaaf misschien is jouw medebroer. Hij is een christen ook. Dus jullie beiden, je slaaf en jezelf, je hebt een eigenaar in de hemel. Dus ga voorzichtig om met jouw slaaf. En de slaaf, hé, jouw baas is een christen, dat is ook een broeder. Dus word niet lui omdat hij jouw broeder is. Nog, doe je best. En je kreeg ook opmerkingen in het Nieuwe Testament dat als je een slaaf bent en je kreeg een kans om vrij te worden, gewoon doen. Het is veel beter om vrij te zijn. Het is een bemoediging om buiten dat systeem te komen. Ik las een boek, ik denk 4 jaar geleden, aan bijvoorbeeld Henk Hobbing. De titel is Slaves, Women and Homosexuals. Dus hij pakt deze 3 onderwerpen. Slavernij, vrouwen en homoseksueel. Dus 3 hate hangers. Moeilijke onderwerpen. En dan, wat ik vond interessant was, dat ze hebben ontdekt dat kerken in de 2e en 3e en 4e eeuw, ze hebben papiertjes gevonden, of papyrussen van hun rekeningen, om te zien, nou, wat voor geld verzamelden kerken in die tijd, en wat hebben zij met het geld gedaan. Ja, dus, en dan vaak in de accountability accounts, rekeningen van kerken in die tijd, vond je dat zij verzameld geld om slaven vrij te kopen. Ik vond dat zo mooi. Het is een beetje zoals, nou, stel je voor dat ja, Jan Dert, dat jij bent een slaaf, van de EBS. En je moet het gewoon doen. Hij heeft mij niet gevraagd om dit te zeggen, maar nee. Maar stel je voor dat hij is een slaaf en hij moet. We zijn broers, voor januari, we maken een collecte om Jan vrij te kopen. Nou, mooi project, hè? Nou, maar je bleef zoals je bent, maar het was wel een mooie gedachte, dacht ik. Dus je denkt, nou, nu hebben wij dan geen slaven. Wat doen we met deze Bijbeltekst dan? Dan ik denk, het heeft wel onderwijs voor ons, een nuttige onderwijs, omdat het gaat over gezagsrelaties. En dan als je hier jonge mensen zitten op school, nou, dan heb je een bepaalde relatie met de administratie, met je leraar, met je coach, met je zoon. Dus je bent aan het studeren. Dus de toepassing van de tekst, wees evenals als Christus gehoorzaam aan uw Heer, vers 6 vers 5, naar het vlees, en vrees en met vrees en beven, oprecht van hart, dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mens. De slaven waren bemoedigd om te focussen, nou je hebt een eigenaar, een man of zo, een vrouw weet het wel, en, maar dien je eigenaar als de Heer. En de Heer God krijgt vreugde erbij. Dus mijn tip voor studenten op dit moment is, werk hard aan je studies. Niet om alleen voor een diploma of een papiertje om je ouders blij te houden. Maar op je studies, je kunt focussen, ik doe dit, dit is een deel van mijn leven op dit moment. Ik studeer om mijn Heere Jezus groot te maken. Ik dien God met mijn studiepatroon. En in je studieomgeving, dat is een deel van de kwekerij waar God wil vruchten van Gods geest in jou ontwikkelen. Je moet niet wachten tot je getrouwd bent of zo om gaven van de geest, of van vruchten van de geest te ontwikkelen. Oh, je nooit wacht tot ik oud ben, 20 of zo. Nee, je kan beginnen net waar je bent. Om vruchten van de Godsgeest te ontwikkelen. Ik denk, nou, studententijd was lang tijd geleden, dat kan. Maar op je werk. Ik denk, we hebben een goede toepassing op onze werksituatie. Om te focussen dat wij dat een werksituatie op de EBS, of de ASML, of Nissen House, of op straat of in de winkel. Dat omgeving is ook een deel van de kwekerij, de normale omgeving, de kwekerij waar God wil graag geest, vruchten van de geest in jou ontdekken. Dan ga je naar je werk met een andere gedachte. Het is niet, ik werk hard omdat ze kijken of ik... We hebben de neiging om lui te zijn en dan hebben wij, nou, ik wil graag niet werken. Ik moet wel zeggen dat de situatie in Nederland is anders dan veel plekken in de hele wereld. Waar mensen kunnen een uitkering krijgen regelmatig zonder werk. dat bestaat helemaal niet in het meeste van het wereld. Is dat goed? Nou, ik zeg helemaal niks. Maar wat ik wil zeggen, als jij hebt een uitkering, je hebt wel ook werk nodig. Je hebt dat discipline nodig, je hebt wel dat structuur nodig, je hebt dat gezag nodig. Waarom? Omdat dat is de kwekerij waar de vruchten van Gods geest kan tot uiting komen. Zonder werk, zonder school, zonder de structuur, het is moeilijk om deze 9 vruchten tot bloei te komen. Nou, we gaan verder. De tweede relatie dat ik zie dan in dit hoofdstuk is over de relatie tussen kinderen en ouders. Dat is hoofdstuk 6 vers 1. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en je moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte. Soms zijn ouders een beetje raar. Een beetje, ze zijn gefrustreerd, moe, wat dan ook. En dan wij kunnen het een beetje moeilijker maken voor onze kinderen. Amen. Later we gaan naar bed en denken, nou, dat was een beetje te vandaag, maar oké. Okay. Dus, maar dat betekent niet als je woont onder je dak met je ouders, dat je moet je ouders niet gehoorzamen. Het is niet alleen gehoorzamen je ouders die perfect zijn, dan niemand hoeft dit te doen. Het is gehoorzamen, respect tonen aan je ouders in de Heer. Waarom? Omdat als je respect toont aan een moeilijke, soms moeilijke moeder of vader, we hebben ook goede dingen natuurlijk, maar soms in dat omgeving de geesten vruchten ontwikkelen zich. Begrijp wat ik bedoel? Het is in zulke situaties, in je relatie met je ouders, dat je ontwikkelt de vruchten met zelfbeheersing, liefdevol en aardevol. Het is gewoon zo. Dus dat is de omgeving, de kwekerij voor gaven ook. Maar misschien, jij bent een beetje zoals ik, dat wij leven niet meer met onze ouders. 2 weken nadat ik 17 jaar oud was, ging ik weg van mijn ouders. Ze bleven in Colombia, ik ging naar Londen om te studeren. Dus vanaf 17 jaar oud ben ik altijd alleen, zonder ouders. Dus eerlijk gezegd, ik heb mijn ouders niet meer nodig. Helemaal, ik kan echt goed in Nederland wonen zonder mijn ouders. Dus hoe kan ik mijn ouders eren in deze fase van mijn leven? Niet door gehoorzaam, dat fase is lang voorbij. Maar ik denk de manier waarbij ik en misschien anderen van ons kan onze ouders eren, is door tijd te besteden en aandacht te geven. Oudere mensen, oudere opa's en oma's, niet ik, oudere opa's en oma's, ja, ze hebben ja, de aandacht van de kinderen en kleinkinderen nodig. En wij kunnen eren. Op kerst was ik in Londen, dus ik de hele dag samen met mijn ouders de lange verhalen te horen en zo. Maar ja, ik vind het ook gezellig, maar ik ben wel bewust dat ik kies, nou, ik wil graag op een of andere manier hun ook eren. Nou, de Bijbeltekst gaat ook over vaders of ouders. Wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen in de onderwijzen en terechtwijzing van de Heer. Hoofdstuk 6, vers 4. Voed hen op. Wie is verantwoordelijk voor de opvoeding van je kinderen? Niet de EBS. Niet de kidsclub. Ik zou zeggen ook niet de Nederlandse maatschappij. We hebben een probleem bij protestante mensen. Dat wij vechten veel waarde om gehoorzame citizens te zijn. En ik denk ook terecht. Een goede christen is ook een goede citizen. Het is ook probeer de wet en de belasting te betalen en netjes omgaan met alles. Maar in de laatste 50 jaar wordt het moeilijker en moeilijker voor godvrezende Nederlanders of Britse of Europeanen. Als de wet van de land gaat verder meer en meer weg van de principes van Gods woord, wat doe je dan? Nou, ik blijf onderdanig aan de wet en ik laat slechte dingen, slechte onderwijs aan mijn kinderen laten gebeuren. Nou, wat doe ik? Zo is het gewoon. Of zeg je, ik ben verantwoordelijk voor de opvoeding voor mijn kinderen, daarom ik blijf alert en ik probeer een goede onderwijs, een goede basis aan mijn kinderen te geven. Afgelopen vrijdag, Anneke en ik, we gingen naar België om John en Viola Lenting te bezoeken. Zij gaan volgende week terug naar Peru. En ze wonen in een huis met een gezin met, ik denk, 6 kinderen of zo. Nederlanders die hebben gekozen om naar Nederland te gaan om homeschooling te kunnen doen. Ze waren niet christenen, ze waren niet tevreden met het onderwijs dat de kinderen moeten hebben in Nederland. En er zijn blijkbaar 2 echtparen die dat met hun kinderen doen. Nou, ik zeg niet dat ik een voorstander ben van homeschooling of zo. Maar toen ik dat hoorde, ik dacht, omdat ik was bezig met de voorbereiding voor vandaag, ik dacht, nou, wat fijn om te horen dat sommige echtparen, vaders en moeders, nemen zo serieus de opvoeding van hun kinderen, dat ze zijn bereid om buiten Nederland te gaan, om dat vrijheid te zoeken, om goed onderwijs te kunnen geven. Nou, ik zeg niet dat dat in Nederland dat kan niet gebeuren of zo, dus ik probeer niet te overdrijven of zo, maar alleen dat principe dat wij moeten niet loslaten de opvoeding van onze kinderen naar andere mensen. Ouders zijn uiteindelijk verantwoordelijk. En we zijn gegeven 2 gereedschappen. De eerste, in hoofdstuk 4, vers 4 daar, de eerste is onderwijzen. En hoe onderwijzen wij dan? Ja, met woorden. Je zegt iets. En met je levensverhaal, wat je leeft, dat geeft ook een invloed op je kinderen. Ja, een tijd geleden, ik denk 6 maanden geleden, en een paar heer van zijn gemeente vroeg mij, ja, wat doe je? Mijn dochter kwam terug van school, niet de EBS. Ze kregen onderwijs, kleine jongetjes, kleine, er zijn verschillende manieren om gezien te zijn. 2 mannen, 2 vrouwen, man, vrouw. En het is alles normaal, je kan je eigen keuze maken. Dus, nou, kinderen komen thuis met dat verhaal, wat doe je als een christelijke ouder? Nou, ik heb geen makkelijke, snelle antwoord. Maar ik zeg wel wat de Bijbel zegt, en dat de ouders bleven uiteindelijk verantwoordelijk. Dus, gooi je handen niet en doe, nou, wat doen we dan? Gewoon laten gebeuren. Nou, je bent creatief. Je hebt de hele geest van binnen. Zoek maar een manier dan om gezonde tegenluid aan je kinderen te geven. En onderwijzen en terechtwijzen. Terechtwijzen heeft te maken met grenzen zetten en grenzen bewaren. In de opvoedingcursus, uiteindelijk ergens kom je in de avonden met dat onderwerp van de corrigerende tik. En dat is geen zwarte dier of zo. Het is een ander type dik. Mag dat? Mag dat niet of zo? De Bijbel spreekt over corrigerende. Wat doe je dan? Nou, dat is wel een interessant onderwerp. En niet om zondagochtend hier te behandelen. Maar wel, als je zet gezonde grenzen voor je kinderen en ze gaan over de grens, dan moet wel een gevolg zijn. Op een of andere manier, dan moet een gevolg zijn. En ik zou zeggen, als ouders, zoek maar dan op wat je wil. Maar het moet wel, als je wil kinderen goed opvoeden, er moet grenzen zijn. En als je gaat over een grens, een gevolg moet gebeuren. Op een of een andere manier. Sommigen van jullie waren aanwezig onder 5 avonden met de Max Sterk opvoedingcursus. De schrijvers van de boek komen naar de bron op 16 februari, zaterdag 16. Ze komen hier naar de bron, de koffiekamer. En zij zal tussen 10:00 's ochtends en 16:30 onderwijs geven over de hele cursus in 1 dag, zaterdag. Dus als je kinderen hebt, onder 10 of zo, je denkt, nou, dat is niet mogelijk om de 5 avonden, maar ik heb wel interesse om een paar goede tips van dit echtpaar, van deze man en vrouw te ontvangen. Nou, misschien dat zaterdag zou een goede investering in jouw agenda zijn. Mannen en vrouw. Dat komt ook, hè? Hoofdstuk 5, 22 en 25. Misschien ben jij een weduwnaar. Of je wilt alleen wonen. Of vanwege ziekte, homogevoelens, omstandigheden of een roeping, je kiest geen huwelijkpartner om te gaan. Of misschien voel je eenzaam in een huwelijk met een ongelovige persoon. Dat onderwerp van alleen zijn, ik wil het graag behandelen in februari of maart. Dus de focus vandaag op het huwelijk betekent niet dat het meer belangrijk is dan jouw situatie. Het is alleen niet mogelijk om alles in één zondag te plaatsen. Maar ik wil graag veel aandacht geven in februari of maart op een zondag om Gods perspectief op alleen zijn. Natuurlijk is het fantastisch een huwelijk in te gaan. Maar voor, ik denk in de christelijke wereld, we hebben het zo hoog geplaatst, dat mensen die niet getrouwd zijn, wij denken meteen, oh, wat zielig. Maar als ik lees 1 Korintiërs 7, Paulus was niet getrouwd en hij had een visie op zijn alleen zijn. En hij zei, alsjeblieft, dat mogelijk. Trouw niet, doe zo hartstikke. Nou, dat onderwerp komt, ja. Dat onderwerp komt dan in februari. Dus als ik een paar punten zeg, denk niet dat er nou te veel aandacht aan het huwelijk. Nou, dat komt later aan bod. De marriage business. Waarom geven wij, het is een 6 avonden, waarom geven wij zoveel aandacht aan zulke onderwerpen? Ik heb de cursus 3 keer gemaakt en in 16 januari begin ik met de 4e keer. Nou, is het een beetje saai? Nou, dit zijn 2 redenen. Eén is dat ik ben overtuigd dat elke huwelijke relatie kan beter. Ook als je, ja, elke huwelijk gaat door seizoenen. En je begint de huwelijk prima en dan je gaat door een andere seizoen. Als je de eerste kind komt in je gezin, je bent baby. Ik weet meteen, het begint een jaar van stress voor de echtpaar. Omdat de moeder is zo gefocust op de baby, de arme man voelt zichzelf eenzaam en op de tweede plek gezet. En als hij iets zegt, natuurlijk, je bent onliefdevol voor de kind en niet dankbaar. Nou, er komt een grote discussie. En dan, ja, met de werk, je moet veel vragen op werk en dan hij komt thuis moe. En dan, ja, kom on, je moet ook iets doen, 50-50 man. We zitten in Nederland, niet in, in Afrika of zo. Dus alsjeblieft, je moet ook. En dan komt de stresssituatie. Dus je komt door verschillende fases in je leven. En in elke fase je moet aandacht geven aan je relatie met die vrouw, met die man. Om het gezellig te houden. Een huwelijksrelatie kan altijd beter. En de tweede reden waar ik geef aandacht, ik ben overtuigd dat je gezin is de kwekerij voor de vruchten van de geest. En als je denkt, nou, ik doe mijn bediening, ik doe mijn dingen, ja, mijn huis is in ellende, maar toch voor Jezus, ik ga voor. Je denkt, alsjeblieft. De gave van de geest, de vruchten van de geest, altijd zal. En daarom als wij kunnen helpen om, ja, om te verbeteren je relaties, of tips te geven waar jij kan beter omgaan met je vrouw en je kinderen, dat je gezin, nou dan, je werkt aan de kwekerij van de vruchten van de geest, dat is altijd goed. Dus, na de dienst, dit is een flyer. Mijn vrouw is bezig deze week om de flyers klaar te maken, dus neem een flyer thuis en denk erover. Hier een korte overview van de cursus, maar niet alleen te lezen, dus rustig aan. De eerste avond, de focus. Ik zeg dit omdat sommige mensen zeggen, nou, 6 avonden over man, vrouw, wat doe je dan? Wat is het zo ingewikkeld? Nou, De eerste is, ja, wij kunnen elkaar koesteren. Mijn vrouw is mijn grootste fan. En ik moet zeggen, als jullie zeggen, nou, je bent niks, Philip. Maar mijn vrouw zegt, je blijft mijn schat. Ik vecht meer waardering aan de mening van mijn vrouw dan van jullie. Natuurlijk, ik luister aan jullie, natuurlijk. Maar ik merk dat iemand zo dichtbij mij, haar mening over mij, is echt belangrijk. En daarom dat relatie is belangrijk te koesteren. En natuurlijk, als ik of word zagrijnig of zo, en ik begin slechte dingen te zeggen of te doen tegen mijn vrouw, dat geeft veel pijn. Dus daarom is het belangrijk om dat relatie te koesteren. En één manier, super belangrijk om een relatie te koesteren, is tijd te geven. Niet alleen voedsel. Natuurlijk, voedsel is ook belangrijk. Tijd. Nou, de tweede avond gaat over communicatie. Als je vraagt aan mannen, hoe gaat het in je huwelijk? Het meeste mannen zeggen, prima. 80% zeggen, nou, prima, ja, gaat goed hoor. Als je vraagt, vrouw, hoe gaat het echt in jouw huwelijk? 80% zeggen, ja, kan denken. En het is hetzelfde huwelijk. Het probleem is, dat is een grapje, maar het is ook waar. En daarom de communicatie, is wel belangrijk, omdat we kunnen, hoe kan je echt luisteren? Een voordeel om te spreken hier, is dat ik zie jullie ogen. En de voordeel van jullie dichtbij, ik kan jullie ogen beter zien, de achterkant is moeilijker. Maar ik weet als mensen luisteren of niet luisteren. Je vrouw kan dat ook zien. En als ze bezig zijn, ja, met je mobiel, en je zegt, ja, gaat. Er zijn tips om jouw communicatie te verbeteren. Conflicten oplossen. Het zijn tips, maar ja, je hebt de volheid van Gods geest nodig in dit verband om problemen op te lossen. Sommige problemen in het huwelijk zijn klein, ja, over tandenpasta of over ja, 2 uur verkeerde koekjes gekocht of zo. Het is ongelooflijk hoe makkelijk wij kunnen een probleem hebben in het huwelijk. En toch bleef het ongezellig de hele dag vanwege de stomme koekjes. Maar soms het is dieper. Avond 4, over je familie, je verleden en je heden. Je brengt aan een huwelijk verschillende eigenschappen. Mooie eigenschappen en soms ja, rare eigenschappen. En je bent niet bewust. Je denkt dat dit normaal is. Soms er is een bepaalde patronen die moet stoppen. Soms een bepaalde ziel of banden, slechte banden, die je moet echt knippen in de naam van Jezus om een beetje om vrij te komen om een gezellige relatie te kunnen hebben. Als niet, het blijft door dat verkeerde baan, je blijft een slechte invloed in jouw relatie. Mensen kunnen voor jou bidden of je kunt het ook jezelf doen. Goede seks. Stil. Ook in het huwelijk, het is soms moeilijk over seks te praten. Daarom die avond, het is een goede manier. Het is geen groepgesprek, het is altijd een echtpaar. Dan, je hebt een aantal vragen en je hebt één avondje om nou. En je hebt de volheid van de Heilige Geest nodig om goede seks te kunnen hebben. Dat gaat het. Het verschil tussen man en vrouw, dat is de laatste avond. Gods ontwerp, Efeziërs 5. Nou, ik zal graag eindigen dan met teksten te lezen in Efeziërs 5 over vrouwen en man. En dan maak ik een conclusie. En als ik lees, ik probeer het zo goed mogelijk in mijn beperkte Nederlands, maar als ik het lees, heb je handen op je hart en denk, wat voel je als ik dit lees? Vrouwen, wees, dat is vers 22, wees uw eigen mannen onderdanig zoals de Heer. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. 27. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. 28. Zo moeten mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. 33. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf, en de vrouw moet ontzag of respect hebben voor haar man. Het is de moeite waard om deze teksten thuis te nemen en te denken, nou, dit is woord van God. Hoe kan ik dit toepassing geven in 2019 in Nederland? Het is makkelijk te zeggen, nou, kom maar hoofdstuk, weg met de hoofdstuk. Ik lees iets anders. Of ik, maar het is woord van God. En als het woord van God is, het is woord van onze schepper. En hij weet wat werkt best voor ons. De kunst is, hoe kunnen wij dit lezen en handen en voeten geven in onze huidige situatie? En dat is een uitdaging, niet zo makkelijk. Maar ik zie een grote roeping voor mannen in twee dingen. Eén is dat God vraagt van mijn man, mij, om mijn vrouw Anneke lief te hebben. En niet alleen in de mooie momenten. Ook als zij moeilijk kan zijn, ook als zij ziek is, ook als zij wat dan ook, ook als ik me niet met haar eens, lief. Maar zo, net zoals Jezus, de kerk heeft lief voor haar. Hij heeft zichzelf voor haar gegeven. Dat is de liefde die God vraagt van mij. En het is hoog, echt hoog, hoog gelaten hoor. Van jou ook, mannen. En de tweede ding dat hij vraagt van mij als man, in vers 23. De man is de hoofd van het gezin. Als je leest dat tekst in de Bijbel in de gewone taal, het gaat over geestelijke leiderschap geven. Dus ik ben als man uiteindelijk verantwoordelijk voor mijn gezin. Toen ik ging mis met Adam en Eva, en Eva was de eerste die de banaan heeft gegeten, en toch God roept Adam, hoofd van de gezin, eindverantwoordelijk. En dat stimuleert mij, en ik hoop jou mannen ook, om niet passief te zijn. Geef niet al je energie en creativiteit aan je werk. Je vrouw en je kinderen hebben het ook nodig. Je broers is ook vrouw. Liefde en geestelijke verantwoordelijkheid en leiderschap. Initiatief nemen. En veel christelijke gezien. Het is de vrouw die op zondagochtend probeert al de boel klaar te krijgen en al de mensen in de auto om naar de kerk te gaan. Hey man, in veel christelijke zinnen, het is de vrouw die zegt, hey, zullen wij een stuk uit de Bijbel lezen? Fantastische initiatieven van vrouwen, die houden van God en zo. Maar wat jammer dat wij mannen zijn soms zo passief. En ik denk de Bijbeltekst hier, het stimuleert ons mannen om onze verantwoordelijkheid serieus te nemen. En nou over vrouwen. Zou vrouwen, wees aan uw eigen man onderdaan. Dat is niet hetzelfde als kinderen gehoorzamen je ouders. Het gaat om een ander woord. Dus het gaat niet om gehoorzaamheid zoals kinderen. Maar wel een plek nemen in een hiërarchische structuur. En ik zou zo zeggen. Het is super moeilijk om een man initiatief te nemen en leiderschap te geven als de vrouw niet werkt mee. Dus als je ziet dat je man een beetje van een initiatief neemt in een goede richting, ondersteun je man. Je man. Elke. Goed schat. En de tweede, Dus ja, meedenkende onderstoning noem ik dat dan. De vertaling van onderdanigheid. Meedoen onderstoning. Van. En de 33e de tekst gaat over respectum. En hier is een mooie, ik zie de tijd is op en dit is echt van de marriage course natuurlijk, maar ik kreeg het gratis vandaag. Als een man gerespecteerd voelt, dat doet iets met mannen. Als ik gerespecteerd, me respecteerd voel, ik geef veel beter dan anderen. Als een man op zijn bedrijf waar hij werkt, hij is gerespecteerd. Oh, daar komt Mark. Goedemorgen Mark. Dan komt Mark. Dat geeft hem energie om goed te presteren. Omdat iemand bijna aanbidt Mark op zijn werk of zo. Als je krijgt goede tip, gerespecteerd, je krijgt het beste uit een man. En als een man niet thuis gerespecteerd is, wat gebeurt is dat hij zoekt de respect in zijn bedrijf. Hij komt thuis om te eten, voetbal te kijken, seks te hebben en geld te brengen en terug naar werk, daar krijg ik respect. Daar denken ze dat ik nuttig en knap ben en verstandig ben, daar krijg ik mijn energie van. Dus als je vrouw, als jij kan je man respecteren op een manier dat hij maakt hem, en het geeft ook een indruk op kinderen hoor. Als de vrouw respecteert de man, ook met zijn beperkingen, de kinderen kunnen het ook doen. Met de vrouwen, het werkt een beetje andersom. Als een vrouw voelt zichzelf geliefd, geliefd, echt geliefd, dan bloeit ze. Als een vrouw voelt dat zij echt mijn man, oh, hij houdt van mij echt. Een beetje zoals Jezus in de gemeente. Als een vrouw, hij is betrokken met mij, hij denkt aan mij, hij zoekt altijd mijn beste. Als een vrouw denkt dat haar man zo is, ze geeft haar best. Dus het model van de Bijbel is echt prachtig. En het verrast mij niet, omdat God heeft ons geschapen. Dus als mannen, wij tonen liefde aan zijn vrouw, en de vrouw tonen ons respect, we maken een goede ding. Ik eindig met een verhaaltje. Ik herinner me zijn zuster in Colombia met de naam Fabiola. Ze is echt een businesswoman. Zij en een andere vrouw samen zijn de twee contacten waar een nieuwe vergadering is begonnen in Cartago. Zij waren de twee enthousiaste vrouwen, kwamen tot bekering en ze hadden haar eigen business en ze verzamelt mensen in haar huis en dan in een garage en dan hebben we een stuk land gekocht en een vergadering gebouwd, een lokaal. Nou, zij was de gedrevende vrouw, Fabiola. Haar man is een beetje passief. Hij is nog niet tot bekering gekomen. Een paar pogingen, denk ik. Maar hij reed een taxi. En als hij thuis komt, hij houdt van televisie en voetbal. Dus, wat is het? Taxi, voetbal. En dan Fabiola kwam in haar Bijbelstudie aan het begin tegen een Filippense Efeziërs 2. En toen ik kwam op bezoek, zei hij, ik las dit tekst. De man, hoofd van de gezin en zo. Wat doe ik met dit tekst? Het werd niet zo in mijn gezin. Wat doe ik dan? Als ik niet de initiatief neem, niets gebeurt in onze gezin. Helemaal niks. Dus ik moet het anders doen. Ik hou van een man. Nee, het is. Nou, ik ben overtuigd dat de Bijbel. Het is in elke cultuur, in elke tijd, heeft een praktische uitwerking. Dus ik zei tegen haar, Fabiola, probeer eens maar. Probeer eens maar wat? Probeer eens maar hem een ruimte te geven voor initiatieven. En als hij een klein initiatief neemt op iets, ook als hij denkt, het kan echt beter met jouw idee, pak de idee van je man, ondersteun hem en zie wat gebeurt. Nou, een maand later kwam ik bij hem langs en zei, hey, werkt niet hoor, ik heb geprobeerd. We hadden een feestdag, een bank holiday. En in Colombia is het normaal op een feestdag naar de rivier te gaan Je maakt een vuur met een grote pot en je maakt een grote soep voor, ja, 20 mensen, zo'n hele familie. Dus je speelt in het water, je speelt gras met voetbal en je gooit je soep. Ja, gezellige dag uit. Dus mijn man zegt tegen mij de week ervoor, zullen wij naar de rivier gaan en een soep maken en een gezellige dagje uit met de kinderen. En ik dacht, nou, wat fijn. Een initiatief van mijn man, nou, wat fijn. En dan zegt hij, ja, wij kunnen vissoep maken. En dan zei ik, vissoep? Nou, het is niet zo handig. Kippen weet ik. Omdat, ja, vis, het is al met mijn kinderen en al die dingetjes en zo, dat is nou kip. Nee, vis. Nee, schat, kip. Nou, zij is echt een krachtige, dadige vrouw. En weet je wat, Philip? Mijn man wordt zo boos. Hij zegt, dan doen we niks. En we hebben niks gedaan. Ja, je komt zo sterk over. Als je wil dat je man een beetje van de model neemt, je moet wel initiatieven die goed zijn ondersteunen. Het maakt niet zoveel uit als je kip of vis eet. De feit is dat als hij zegt vis, en je denkt, oké, doen we vis dan. En je hebt een gezellige dag uit als een familie, wat gebeurt met je man? Hij denkt, oh, ik kan iets moois doen. Hij groeit in zelfvertrouwen. Ja? En dan misschien, hij zal een nieuw risico nemen om iets anders te doen. Maar nu beginnen we echt de marriage cursus te geven en dat is niet de bedoeling. Conclusie tijd. Beste broer en zuster, je hebt Jezus nodig in je gezin. Het is niet alleen psychology en goede tips. Vol zijn van Gods geest en dan komt je gezinsleven. Alsjeblieft, ga naar huis vanmiddag met dat idee, met dat overtuiging. Dat jouw gezinsleven, jouw relatie met je kinderen, met je schoonouders, met je man, met je vrouw, is de kwekerij die God wil graag gebruiken, ook in je werk en in je school. Wil graag om meer vruchten van de Heilige Geest in jouw leven te kweken. Amen.